Goedemorgen allemaal. De afgelopen weken hebben we heel vaak Dirk Scheringa in het nieuws gezien en gehoord. En zijn DSB-bank, de Dick Scheringa-bank, daar staan die letters voor. En we horen hem regelmatig zeggen in het nieuws ook, ik vecht voor mijn klanten. We willen de klanten helpen en het ene na het andere reddingsplan werd bedacht. En voor veel mensen klonk dat ook bijzonder geloofwaardig. En het maakte ook een hele sympathieke indruk. En je zag ook, hij was vaak tot tranen toe geroerd om die klanten te helpen. En ook het personeel dat streed met hem mee. Maar die klanten waar hij zo voor vocht, waren dat niet diezelfde klanten die allerlei dure koopzaampolissen aangesmeerd hebben gekregen? Ik zag een vrouw en die had er maar liefst 9 stuks, kun je je voorstellen, 9 stuks aangesmeerd gekregen. Het waren deze klanten die de zichzelf verheerlijkende hobby's van Dick Scheringa moesten betalen. Deze klanten, waar hij voor vocht, die betaalde direct of indirect ook het Dick Scheringa voetbalstadion. Deze klanten die betaalden direct of indirect al die kunstwerken die hij aangekocht heeft en ook het Dick Scheringa museum. En bij het aansmeren van deze koopzaampolissen hadden ze intern een slogan. En die kwam ook naar buiten door medewerkers. En die slogan was: liegen mag, bedriegen niet. Nou ben ik geen financieel deskundige, maar ik zie het verschil niet. Ging het nu echt om de klanten? En wat zijn echt onze motieven als het om geld gaat? Als we geven, dan moet het om God gaan. Omdat we hem lief hebben. We geven vanuit aanbidding. En toch merken we dat we allerlei andere dingen kunnen meespelen. En wat als die aanbidding op een laag pitje staat? En wat heeft dat het effect op ons geven? En vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over geven vanuit aanbidding. En ook wat de belemmeringen hiervoor zijn. We hebben de afgelopen tijd al een paar keer stilgestaan bij vrijgevigheid. Ook een keer bij rentmeesterschap. De vorige keer bij het principe ook van tiende. En tot slot wil ik graag met jullie stilstaan bij het geven vanuit aanbidding. En wil dat doen uit een bijzondere, leerzame geschiedenis uit het Oude Testament. En dat is uit Nehemia. Uit Nehemia 12. En die wil ik ook graag met jullie lezen. En ja, deze zal ik voorlezen uit de Bijbel. De rest van de tekst heb ik allemaal op sheet staan. Maar dit was een wat langer stuk. Nehemia 12, laat dat opzoeken. Vanaf vers 44. En dan lees ik door tot Nehemia 13, vers 13. Nehemia 12. Ik begin bij vers 44 en er staat: te die dagen werden er mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tiende, om daarin bijeen te zamelen naar verhouding van de akkers der steden. De wettelijke bijdrage voor de priesters en voor de levieten, want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten. Zij droegen immers zorg voor de dienst van hun God en voor de reinigingen, evenzo de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en zijn zoon Salomo. Want in die dagen van David en Asaf, in die tijd van weleer, ligt de oorsprong van de zangers, van het loflied en de lofzang aan God. Geheel Israël gaf in die dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de bijdrage voor de zangers en voor de poortwachters naar de behoeften van elke dag. Zij schonken heilige gaven aan de levieten en de levieten schonken ze aan de zonen van Aaron. Drie dagen werd uit het boek van Mozes voorgelezen ten aanhoren van het volk. En men vond erin geschreven dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de gemeente Gods mocht komen, omdat zij de Israëlieten niet met brood en met water waren tegemoet gekomen en tegen hen Biljam gehuurd hadden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren van Israël af. Nu had voor deze tijd de priester Eliasib, die aangesteld was over de vertrekken van het huis van onze God en die een bloedverwant van Tobia was, voor deze een groot vertrek ingericht, waarin men ten voren het spijsoffer, de wierook, het gerei en de tiende van het koren en van de most en van de olie, het wettige aandeel van de levieten, de zangers en de poortwachters en de heffing der priesteren plachten te brengen. Doch ik was gedurende het alles niet in Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, was ik naar de koning gegaan. Maar na verloop van de tijd vroeg ik de koning om verlof. En toen ik te Jeruzalem kwam, bemerkte ik het kwaad dat Eliasib begaan had door voor Tobia een kamer in te richten in de voorhoven van het huis Gods. Ik was er zeer over ontstemd en wierp al het huisraad van Tobia het vertrek uit. Op mijn bevel reinigde men de vertrekken en ik bracht het gerei van het huis Gods en spijsof en de wierook daarin terug. Ook vernam ik dat de bijdragen voor de levieten niet gegeven waren en dat de levieten en de zangers die de dienst verrichtten ieder naar zijn eigen akker de wijk genomen hadden. Toen onderhield ik de leiders hierover en zei: waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? Ik bracht hen weer bijeen en stelde hen op een post. En geheel Juda bracht de tiende van het koren, van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers. Ik belaste met de zorg over de voorraadkamers de priester Selemja, de schriftgeleerde Zadok en de levieten Pedaja. En onder hun leiding stond Ganan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we hierover gaan nadenken? Vader, we danken u zo voor uw woord. En we bidden u echt dat u het tot leven brengt, Heer. En ik bid u, Heer, dat u ook zo mee naar mij bent. Dat ik zo met u verbonden mag zijn zoals de rank verbonden is met de wijnstok. Heere God, dat is een diep verlangen. En ik wil u zo bidden dat u ons zo met elkaar zo zegent. In de naam van Jezus. Amen. Eerst wil ik graag met jullie even stilstaan over geven vanuit aanbidding, waar adviezen zijn gegeven door een wijze man, en dat is Salomo. En Salomo heeft bijzonder veel wijze lessen doorgegeven in spreuken. En als je het leest, soms vers na vers, daar zitten zulke diepe wijze levenslessen in dat je het eigenlijk niet allemaal achter elkaar kunt lezen. Zoveel rijkdommen erin opgeslagen zijn. En een van die levenslessen wil ik even kort bij stilstaan. En dat is in Spreuken 3 vers 9 en 10. Waar hij een geweldige levensles geeft over geven. En er staat in de 9e vers, er staat: vereer de Heere met uw rijkdom, met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Vereer de Heere met uw rijkdom. En de Statenvertaling zegt: vereer de Heere van uw goed. Een andere zegt van: vereer de Heere met uw bezit. En in het gewoon Nederlands staat hier: aanbid God met uw portemonnee. Aanbid God met uw bezit en de eerstelingen van uw inkomsten. Aanbid God ermee. En dan komt er ook ook een belofte en een zegen van God die in het tiende vers staat. Het geven in aanbidding is verbonden met dankbaarheid en grote vreugde. En dat zien we ook in het leven van Nehemia. En ik wil ook graag even een beetje de context schetsen van Nehemia. We hebben net een stuk daarvan gelezen. Maar het volk van Israël dat leefde in ballingschap en zo ook Nehemia. En er was een overblijfsel in Jeruzalem achtergebleven. En de stad Jeruzalem lag in puin. En als Nehemia zo leeft in ballingschap in Babel, dan hoort hij van het verval van Jeruzalem. En dan gaat hij bidden en vasten. En hij krijgt van koning Arastasta van Babel, krijgt hij toestemming om naar Jeruzalem te gaan, om die te gaan herbouwen. En dan gaat hij herbouwen met een aantal mensen en hij ontvindt er ook veel tegenstand, maar die bouw die gaat door. En je ziet dat ze weer de Bijbel gaan lezen en ze ontdekken dat ze gezondigd hebben en ze beleiden dat. En ze herstellen de feesten en ze stellen ook weer de levieten aan en de priesterdienst. Na tiende komen weer terug. En dan zie je in Nehemia 12 vers 43 een bijzonder vers staan. Als dat zo gebeurt. In het 43e vers staat: men bracht op die dag talrijke offers en men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde. En ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd. En hier zie je ook dat het geven aan bidding, want je las ook dat ze talrijke offers brachten, dat gepaard ging met grote vreugde. En dat gold ook voor de vrouwen en de kinderen. En het was zo sterk dat die vreugde van verre buiten Jeruzalem werd gehoord. Het dak ging er als het ware vanaf, als je dat zo leest. En ik hoop ook dat wij als individu en als gemeente ook echt die vreugde mogen ervaren van het geven in aanbidding. En wat mij betreft, als we 17 november bij elkaar komen in het forum, en als we een gemeentevergadering hebben, en als we dan ook bekend willen maken wat we bij elkaar brengen, dan hoop ik ook dat daar ook het dak eraf gaat van vreugde. Dat we dat mogen ervaren, wat het betekent om te geven in aanbidding. Vereer de Heere met je goed. Vereer Hem. En in die tijd van Nehemia zie je ook hoe dat het geestelijk opleeft. En het een hangt ook met het andere samen. En de mensen zijn blij. Ze zijn ook blij dat ze de geestelijke werkers van die tijd ook onderhouden en daarvoor betalen. En laten we het nog eens lezen in het volgende vers, in vers 44. En er staat: te die dagen werden er mannen aangesteld over de kamers, voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin bijeen te zamelen naar verhouding van de akkers der steden. De wettelijke bijdrage voor de priesters en voor de levieten. Want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten. Zij droegen immers zorg voor de dienst van hun God en voor de reinigingen, evenzo de zangers en de poortwachters. En er staat hier zo mooi, hè? En Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten. En ze ervaren dat niet als dat ze duur zijn of iets dergelijks. Nee, ze verheugen zich erover, over deze dienstdoende priesters. Er staat ook: ze droegen immers zorg voor de dienst van hun God. Herken je dat? Ik wel. Als we 2 weken geleden een geweldige prediking krijgen ook over Abraham, hoe dat hij daar altaar bouwt tussen Ai en tussen Bethel, tussen het huis Gods en de puinhopen. En vorige week ook over nederigheid. Dan verheug ik me daarover. En dan snap ik wat hier staat, dat Juda zich verheugde over de dienstdoende priesters en levieten. Zij droegen immers zorg voor de dienst van hun God. Maar evenzo ook de zangers en de poortwachters dat er staat. Het geldt ook voor onze muzikanten, voor de stoelenklaarzetters, voor de kinderwerkers. Daar kunnen we ons over verheugen, zoals hier ook staat. En Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en leviet. Maar die dienstdoende priester en leviet, die komen niet uit de lucht vallen. Die kwamen er toen het volk voor hun onderhoud ging zorgen via de tiende. Als ik niet geef, of ik geef al, maar het is niet in verhouding van wat ik heb, dan ben ik ongehoorzaam. Daar is de Bijbel ook duidelijk over. Maar dat is niet het issue. Dat is het uiterlijk en het gaat echt om het innerlijk. En Paulus zegt ook, ik geef het niet als een bevel, maar gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, om ons die arm waren, rijk te maken. En als ik leef in aanbidding, dan is geld gewoon geld geworden. En dan heb ik het niet meer nodig voor mijn eigen identiteit en zekerheid. Maar ligt mijn identiteit en zekerheid in Christus. Als ik leef in aanbidding, kan ik ook geven in aanbidding. Als ik grote moeite heb met geven, dan helpt het niet om er nog 100 euro per maand uit te persen. Maar het probleem ligt dieper. Laat me dit zeggen. Als ik niet kan geven vanuit aanbidding, dan heb ik het evangelie niet ten volle begrepen. Dan heb ik niet ten volle begrepen wat het betekent, wat Christus aan het kruis heeft teweeggebracht. Als ik moeite heb met tiende, dan heb ik het evangelie niet ten volle begrepen. En als ik wel mijn tiende geef en ik doe het uit plicht, dan heb ik ook het evangelie niet ten volle begrepen. Vereer de Heere met je goed en geef een leef vanuit de aanbidding. Laten we eens kijken naar twee mannen. De een die leeft in aanbidding tot God. En de ander die loopt mee en zwalkt. De ene daar is Nehemia. En die ander is priester Eliasib. En je ziet dat Nehemia leeft in aanbidding tot God. En Eliasib die loopt mee. En voordat Nehemia naar Jeruzalem komt, was de priester Eliasib al in Jeruzalem. Maar het herstel komt pas als Nehemia naar Jeruzalem komt. En het geestelijk verval, dat zie je ook, dat komt weer als Nehemia weer teruggaat naar Babel en het van Eliasib zelf moet komen. En Eliasib was niet gewoon een priester, nee, hij was de hoge priester. We hebben een beetje gezien hoe een geweldige geestelijke ontwikkeling er was in Israël. Toen Nehemia was en de muur weer hersteld werd en weer herbouwd werd. En je ook ziet dat ze weer Bijbel gaan lezen en ze gaan God gehoorzamen en de priesterdienst wordt weer hersteld. En de tiende en de heffingen komen weer terug. En je ziet dat er grote vreugde is en ze vieren het Loofhuttenfeest. En er was als het ware een geweldige opwekking daar in Jeruzalem. En dan krijgen we een gedeelte wat we ook net gelezen hebben, wat ik nog een keer wil lezen in het vierde vers. En er staat, nu had voor deze tijd de priester Eliasib, die aangesteld was over de vertrekken van het huis van onze God, en die een bloedverwant van Tobia was, voor deze een groot vertrek ingericht, waarin men tevoren het spijsoffer, de wierook, het gerei en de tiende van het koren, van de most, van de olie, het wettige aandeel van de levieten en de zangers en de poortwachters en de heffing der priesters placht te brengen. En wat gebeurt hier? En twee dingen. En wat hier gebeurt in de tijd dat Nehemia weg is. Het eerste wat je ziet is dat Tobia neemt zijn intrek in de voorhoven van het huis Gods. En het tweede wat er gebeurt is dat de tiende niet meer worden gegeven. En laten we daar eens wat dieper op ingaan. Maar eerst is het denk ik goed om even te kijken wie is nou eigenlijk die Tobia. Want die komt hier naar voren. En er worden een hele aantal keren wat er in Nehemia gesproken over deze Tobia. En ik wil dat ook even laten zien. En in de verzen die we straks even zullen lezen, zie je dat Tobia is een vijand van Israël en een vijand van God. We zullen vrij snel 6 teksten laten passeren om ook dat beeld ook van Tobia te krijgen. Dus even erbij blijven, dan gaan we even snel door 6 teksten heen. En de eerste is in Nehemia 2 vers 10. En daar staat, dat is het moment dat Nehemia net terug is gekomen uit Babel en aan die bouw van die muur wil gaan beginnen. En daar staat daar, toen de Goreniet Sambalat en de Ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden zij er hevig over ontstemd. Dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. En ze waren hier zwaar ontstemd. Een paar versen verder staat er in de 19e vers. Toen de Goreniet Sambalat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachten zij ons. Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? Dus hier zie je eigenlijk dat de integriteit van Nehemia openlijk wordt betwijfeld. En dan als de muur begint te groeien, dan zie je dat ze zich ergeren en woedend worden. In Nehemia 4 vers 1 staat er, maar toen Sambalat gehoord had dat wij aan de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer en bespotte de Joden. En hij zei in tegenwoordigheid van zijn broeders van het leger van Samaria, wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? En de Ammoniet Tobia nu stond naast hem en zeide, al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen een stenen muur opspringt, doet hij hen afbrokkelen. En na deze minachting komen er nog wat andere listen om het werk te dwarsbomen. Hoofdstuk 6 vers 1. En er staat, toen Sambalat, Tobia, de Arabier Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had en daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten gebracht had, zonder Sambalat en Gesem mij de boodschap, kom, laten wij samenkomen met de Kefirim en het dal van Ono. Maar ze waren van plan mij kwaad te doen. En toen zond ik tot hen boden met het antwoord, ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou ik het werk stilleggen? En hij zegt, ik heb geen tijd, ik heb wat belangrijke zaken te doen. En dan gaat het weer een stap verder. Dan proberen ze het met een valse beschuldiging. En dan staat in het 4 versen verder, in Nehemia 6. Toen zond Sambalat op dezelfde wijze voor de 5e maal zijn knecht tot mij, met een open brief in zijn hand. En daarin stond geschreven, onder de volken gaat een gerucht, en Gesem bevestigt het, dat gij en de Joden van plan zijt in opstand te komen. Daarom zijt gij bezig die muur te herbouwen. Gij wilt volgens dat zeggen hun koning worden. Zelfs hebt gij al profeten aangesteld om over u in Jeruzalem uit te roepen. Er is een koning in Juda. Nu dan, dergelijke dingen zullen de koning ter oren komen. Kom dan, laten wij samen beraadslagen. Doch, ik zond hem het antwoord, er is van zulke dingen als gij noemt niets geschied, maar gij verzint ze zelf. En als dat dan nog niet lukt, dan proberen ze uiteindelijk om via een omgekochte profeet Nehemia in de val te lokken en hem te doden in de tempel. En dan staat er, toen ik het huis van Semaia, de zoon van Delaja, de zoon van Mea Tabel gekomen was, deze nu was verhinderd, zei hij, wij moeten samen naar het huis Gods gaan, binnen de tempel, en dan de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht nog komen zij om u te doden. Maar ik zeide, zou een man als ik vluchten? Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en een leven blijven? Ik ga niet, Want ik maakte duidelijk dat God hem niet gezonden had, maar hij had de profetie over mij gesproken, omdat Tobia en Sambalat hem omgekocht hadden. Nou, je hebt een aantal van die versen over Tobia. Wat duidelijk is dat het een vijand is van Israël en een vijand van God. En als je dan in dat gedeelte leest wat we net gelezen hebben, waar Tobia gaat wonen, ja, dan slaat dat eigenlijk alles. Dan vallen als het ware je sokken uit. En ik denk ook dat dat bij Nehemia het geval is, toen hij in de enige tijd terugkwam in Jeruzalem. En dat hij dan ziet waar Tobia woont. Tobia, die was een tegenstander van de herbouw van Jeruzalem. Dat wist iedereen. En je zou verwachten dat hij niet in Jeruzalem zou wonen. Maar het tegendeel is waar. Tobia is een Ammoniet. En Ammonieten en Moabieten die mochten niet in de gemeente van God komen. En in Nehemia 13 vers 1 lees je, kun je dat lezen. En wat zie je dan? Dat hij niet alleen binnen de gemeente Gods is, maar dat hij zelfs gaat wonen in de voorhoven van het huis van God. En vervolgens als je nog kijkt van waar gaat hij dan wonen in dat huis van God, dan gaat hij wonen in de vertrekken waar normaal de offers en de tienden naartoe gebracht werden. En deze Tobia die had zich zo genesteld in de gemeente Gods dat hij een blokkade was geworden voor de Israëlieten om hun offers en tienden te brengen. En daarmee was hij ook een blokkade geworden voor de hele priesterdienst. En je kunt je zo afvragen, hoe kan het zo ver komen in zo'n korte tijd? Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Dat zo iemand gaat wonen in de voorhoven van het huis Gods. En dan zie je dat priester Eliasib tot zijn nek toe in de problemen zit. Hij was een bloedverwant geworden van Tobia, staat er in vers 4. En hoe die relatie precies zat, dat staat er niet, maar hij was in ieder geval een bloedverwant van deze Tobia, deze vijand van God. En het probleem zat nog wat meer in de familie, want een stukje verderop in Nehemia 13 vers 28 staat dat zijn kleinzoon, dat hij getrouwd was met de dochter van Sambalat, die andere partner in crime. En je ziet zo dat deze priester Eliasib zo verbonden is met Tobia, maar ook met Sambalat. En tegen de geboden in ook doet hij er niks aan. Sterker nog, hij gaat verder op dat pad. En hij richt in de voorhoven van het huis Gods een kamer in voor deze Tobia. En als Nehemia zo ook uit Babel terugkomt, is hij hier zeer over ontstemd. En hij maakt een hele korte metten mee. Hij werpt al dat huisraad van Tobia naar buiten uit het vertrek en laat het vertrek reinigen. En zorgt ook dat ook de spullen van het huis Gods daar weer in terugkomen. Nou, dit is het ene wat we zagen gebeuren. Het andere is dus, enerzijds zie je dat Tobia intrek neemt in de voorhoven van het huis Gods, en het tweede is dat de tienden niet meer gegeven worden. Laat het nog eens een keer lezen in vers 10. Staat ook, vernamen wij dat de bijdragen voor de levieten niet gegeven waren, en dat de levieten en de zangers die de dienst verrichten ieder naar zijn eigen akker de wijk genomen had. En toen onderhield ik de leiders daarover en zeiden, waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? En ik bracht hen weer bijeen en stelde hen op een post. En geheel Juda bracht de tiende van het koren, van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers. Als het fout gaat, als het geestelijk gezien de verkeerde kant ontwikkelt, dan zie je ook meteen hier de financiën in elkaar zakken. als er zonde is, dan zal dat een blokkade zijn voor onze aanbidding tot God. En dan lukt het ook niet om vanuit die aanbidding te geven. En om uit plicht te geven houden de meesten ook niet vol. En je ziet ook dat geven en geestelijk leven, dat is nauw met elkaar verbonden. Het heeft echt een grote gevolgen als de financiën in elkaar zakken. Als de bijdragen voor de levieten wegvallen. En je ziet dan ook dat ze zijn gedwongen om hun eigen onderhoud ervoor te gaan zorgen. Daar staat ook een ieder ging terug naar zijn eigen akker, had naar zijn eigen akker de wijk genomen. Toen er wel een stuk herstel was, en je zag ook dat Juda zich verblijdde over de dienstdoende priesters en levieten. Maar nu zie je dat dezezelfde levieten weer terug moeten gaan naar hun eigen akker. En wat een diepgaande gevolgen zijn dat. Je ziet als het ware die hele priesterdienst erin aan elkaar storten. In plaats van dat mensen zich aan het voorbereiden zijn op een goede prediking, zijn ze misschien aardappels aan het poten. In plaats van mensen helpen in pastorale gesprekken, zijn de levieten aan het schoffelen. De levieten hebben een ieder naar hun eigen akker de wijk genomen. En wat kunnen we daarvan leren? Ja, wat je ziet is dat er heel gemakkelijk een Tobia in je leven kan binnensluipen. En het gaat heel geleidelijk. En het gaat steeds verder. En het heeft invloed op je relatie met God. En mijn aanbidding tot God kan daar op een laag pitje komen. En je ziet ook dat deze Tobia zich nestelt in de voorhoven van het huis Gods. Hij nestelt zich in de kamers waar er ruimte is voor de tiende. En geven vanuit aanbidding, dat gaat niet meer als Tobia zijn intrek heeft genomen. En als ik moeite heb met geven, dan moet ik me afvragen of bij mij een Tobia zit. Die een plek heeft ingenomen die God alleen toekomt. En kijk eens naar Nehemia en Eliasib. Ze hebben allebei met dezelfde Tobia te maken. En je ziet dat Nehemia, die laat die Tobia niet toe in zijn leven. Hij zegt, hou me niet van het werken af. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Maar Eliasib, die was bloedverwant geworden van Tobia. Nehemia, die biedt weerstand. En hij laat zich niet afleiden en niet misleiden en niet intimideren door deze Tobia. Maar Eliasib, die zet de deur open voor Tobia en richt een kamer voor hem. Een grote kamer. In de voorhoven van het huis Gods. Zie je het verschil? Nehemia die leeft vanuit de aanbidding tot God. En hij kon ook geven vanuit die aanbidding. Maar Eliasib is halfslachtig. En zeker Eliasib heeft ook meegebouwd aan de muur. Hij heeft ook het herstel meegemaakt. Hij heeft ook mee het feest gevierd. En hij zal ook blij geweest zijn. Maar je ziet gewoon dat hij niet leefde in aanbidding tot God. En als we zo kijken naar deze twee mannen, Nehemia en Eliasib, op wie lijk ik dan? En op wie lijk jij dan? Herken ik mezelf in Nehemia? Of herken ik mezelf in Eliasib? Samenvattend wil ik zeggen, ik kan pas geven in aanbidding als ik leef vanuit die aanbidding. En leven vanuit aanbidding komt voort uit het ten volle begrijpen en kennen van het evangelie. Wat Christus teweeg heeft gebracht aan het kruis. Van belang is dat ik mijn Tobia onder ogen durf te zien en daarmee afreken. Vereer de Heere met je goed en laat het een grote vreugde zijn dat tot ver buiten de mond die vreugde ook gehoord mag worden die het geeft om te geven in aanbidding tot God. Amen. Zullen we zo samen bidden? Vader, ik wil zo tot u komen en u zo danken voor het bijzondere offer wat uw zoon gebracht heeft. En ik wil u zo bidden dat we al meer en meer doordrongen mogen worden wat er aan het kruis is gebeurd. Vader, ik wil u zo bidden dat we echt mogen groeien in het leven in aanbidding tot u. En ik wil u ook zo bidden, Heer, dat ons geven ook zal zijn vanuit aanbidding. Gebaseerd op dat kruis. Vader, wilt u daar zo ons zo in tegemoet komen? O Heere God, ik wil u zo bidden dat we echt meer en meer mogen beseffen wat daar op Golgotha heeft plaatsgevonden. Heer, ik zie steeds meer dat echt die bepalende factor is voor alles wat we voor alles wat we doen. O God, en ik wil u ook zo bidden dat ons geven daarop gebaseerd mag zijn. Heer, en ik bid u zo dat we dat ook mogen doen in een spoor van Nehemia als we zullen kijken. Omdat deze man ook leefde vanuit die aanbidding en ook daarom ook dicht bij u bleef. En ik bid u ook zo dat u ons helpt om te dealen met de Tobia's, dat we daar op de goede manier mee omgaan. Ja, want we zien en we weten, ze zijn in ons leven, de Tobia's. Maar ik bid u echt, Heer, dat u ons helpt om daar niet in mee te gaan en daar niet mee verbonden te raken en daar als het ware bloedverwant mee te worden. Omdat ze zo die aanbidding naar u toe in de weg staan. O Heere God, ik dank u ook dat we zoals gemeente ook ons mogen verheugen over wat u doet. Ik dank u, Heer, voor de dienstdoende priesters en leviet ook in deze gemeente. O Heere God, we bidden dat het zo verder mag groeien tot tot grote eer van u en tot diepe vreugde van ons. Ik dank u wel, Heer, dat u de gemeente zo mooi maakt. Zo mooi. O Heer, ik prijs zo uw grote naam, in Jezus' naam.